VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over grenzen gaat het vannacht. Over gelukszoekers, gitaarhelden, bureaucratie. Over Groningse indiepop en de blinde fotograaf. Hannes Walraaf is dat. Een fotograaf die nog altijd kijkt, maar niet meer ziet. U hoort hem na ene. Marlene Bakker komt op bezoek vanwege een nieuw album. In Gronings dialect is dat. En Don Duins die vat de dag met een verhaal. Komend uur Jacqueline van Vught, filmmaker op het festival in Den Haag. Movies That Matter is een nieuwe film te zien. Onderkomen gaat over drie Afghaanse jongens die als tiener hierheen zijn gevlucht langs veel omwegen en die in afwachting van een permanente status of in ieder geval een oordeel ronddolen langs de rand van de illegaliteit. Een van de jongens die geeft inzicht in zijn belevingswereld via raps. En dat is een uniek inkijkje in een toch desolaat leven. Jacqueline van Vught die loopt al lang mee in de wereld van de film. Groeide zelf deels op in Tjaat en Mali. Maakte films over heel uiteenlopende onderwerpen. Argentijnse adoptiekinderen. Kinderen van dissidenten die als baby werden gestolen en in een ander gezin zijn opgegroeid. Over een circus in Guatemala, over een gitaarwinkel in Amsterdam-West. En een paar jaar geleden maakte ze ook nog een film waarin ze de reis terugvolgt van een inmiddels uitgezette Nigeriaanse vrouw die ooit via een lange, lange weg naar Nederland was gekomen via de mensensmokkel. Jacqueline van Vught werd geboren in 1970. Hartelijk welkom.
Dank u wel.
Is dat eigenlijk een belangrijk gegeven voor jou? Dat je bent opgegroeid voor een deel in Afrika?
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat ik heel veel weer terug ben gegaan. Sowieso is vanaf, ik ben daar tot mijn 7e heb ik daar gewoond. En toen ik 14 was, ging mijn vader weer naar Afrika. Dus toen heb ik ook weer heel veel in Burkina Faso geweest. En Mali. Wij gingen altijd weer terug naar Mali. Want daar had hij een heel groot project op gezet. En dat liep nog steeds. Het loopt ook nog steeds.
Iets met irrigatie deed hij,
ja. Office du Niger, ja. Dat is nog steeds paradepaardje van buitenlandse zaken. En mijn vader was beroemd en berucht, maar hij ging altijd weer terug. En ja, dat hele Afrika, dat zit gewoon een beetje in ons bloed. Mijn zussen zijn ook weer in Afrika gaan werken. Ik ben er altijd films gaan maken. Het voelt ook als mijn roots of zo, als ik daar ben. Terwijl ik ben natuurlijk niet zwart, maar toch voelt het alsof ik weer thuis ben.
Je voelt je daar thuis op de een of andere manier. Ja. Iets van jou is daar gevormd.
Ja. Ja, ik denk heel veel. Concept van geur, gevoel. Ja, ik weet niet. Dat zijn toch de hele essentiële dingen van het leven ook voor mij.
Zien anderen daar ook aan jou?
Daar wel, ja.
Wat
ja,
zien
absoluut.
Ze dan?
Nou, als ik daar ben, dan zien ze altijd, als ik dan, je filmt dan met een crew of je bent met andere mensen, zeggen ze altijd, oh ja, maar jij bent van hier, zeggen ze dan. Dat is heel grappig. Ik voel me daar ook veel sterker of zo. Als er dan van die dobbelsteentjes worden gegooid of van die nootjes, dan komt er altijd ook uit dat ik daar dan een sterke vrouw ben. Terwijl ik me hier helemaal nooit een sterke vrouw voel, zeg maar. Dat is heel raar. Dat is gewoon heel gek.
Hoe kunnen ze dat zien? Is dat een manier van lopen of een manier van bewegen? Of?
Ja, ik weet het niet. Of gewoon met misschien. Ja, misschien ben ik daar ook wel heel gelukkig, denk ik wel eens. Ik voel me er gewoon op mijn plek of zo. En ik heb ook nooit last van de hitte en het gedoe. En die heerlijke geuren die met elkaar samensmelden. Er is ook altijd geur, dat vind ik ook heel lekker. Het ruikt altijd wel naar iets, zeg maar. Dat is voor mij een soort rootsgevoel. Het is heel moeilijk te omschrijven. Maar
je bent er nooit gaan wonen?
Nee, ik ben hier de filmacademie gaan doen. En toen ben ik hier gebleven om vanuit hier ook wel weer daar films te gaan maken. Ja.
Heb je het wel eens overwogen? Heb je wel eens gedacht over wie je was geworden als je dat wel had gedaan?
Ja, nou. Ik heb ooit, toen was ik terug in Burkina Faso en toen zei een oude vriend van ons, die zei van, oh, het is grappig dat je met een Nederlander bent getrouwd. Ik dacht altijd dat jij met een Afrikaan zou trouwen. En zei deze Afrikaanse man. En toen dacht ik, oh ja, dat was ook een optie geweest. Maar ik ben gewoon, ja, van Nederland is ook wel weer mijn thuis geworden. Omdat je vanuit hier toch, ja, enorme, ook wel weer heel veel psychologische vrijheid hebt en zo. En ja, met dat werk wat ik wil doen, is het natuurlijk fantastisch om in Nederland te wonen. Want vanuit hier kan je het financieren en dan kan je uitvliegen, zeg maar. Dus
je vrijheid had je moeten offeren als je daar was gaan wonen?
Nou, misschien wel deels, ja. Toch, want het is toch de man-vrouw verhouding is anders. Er zijn andere regels. Dus daar moet je dan weer harder weer daarvoor voor opstellen, zeg maar.
En je kunt niet even fietsen naar het filmfonds. Niet dat dat hier zo makkelijk is, maar toch nog altijd makkelijker.
Ja, hier is het makkelijker, maar ook weer moeilijker. Want er zitten natuurlijk allemaal weer regeltjes meer aan vast en zo. En, maar ik denk dat zo de verhouding zo heen en weer eigenlijk wel perfect is, eigenlijk. En ik zou er wel heel graag weer willen wonen als ik misschien straks gepensioneerd ben weer of zo.
Dan zou je terug willen gaan.
Ik denk altijd dat ik zal gaan mijn pensioen weer in Afrika zou gaan. Of ik ga naar Suriname of zo. Ik denk dat als ik dement ben, dan moet ik weer naar Afrika of naar Suriname. Dan wil ik weer natuurlijk die dingen uit mijn jeugd terug. Dus dan wil je weer naar die landen, zeg maar.
Ergens waar het warm is en waar het ruikt.
Ja.
Je vader die werkte aan irrigatieprojecten, was beroemd en berucht. Wat voor dingen deed hij? Hoe zag dat leven eruit?
Ja, hij was eigenlijk altijd aan het werk. Hij heeft in is Office du Niger is een heel groot irrigatieproject. Eigenlijk heeft hij Nederlandse polder nagebouwd met sluizen en alles erop en eraan. En dat werkt ook en het werkt nog steeds. En, maar goed, hij was ook heel goed met de lokale bevolking. Hij had zich er helemaal ingestort en hij kreeg het ook altijd voor elkaar. En er is een boekje verschenen en daar wordt er gezegd, ja, de Van Vugt-maffia. En hij regelde ook allerlei irrigatiespecialisten van overal. En die kwamen dan daar ook weer werk doen. En hij trok zich niet zo heel veel aan van de regels. En,
dat is misschien ook wel een verstandige houding.
Ja. Ja, ik denk het wel. En hij was ook zeer geliefd. Dus op zijn begrafenis is ook nog de minister van Landbouw destijds van Mali toegekomen. En dus dat was leuk ook. En dat, ik denk dat wij opgevoed zijn met dat gevoel van, nou ja, als je dan een project doet, dan moet je ook dat project afmaken. Dan moet je het gewoon goed doen. Dan moet het staan als een huis. En je moet iedereen erbij betrekken die je daarbij nodig kan hebben, zeg maar.
Er spreekt ook wel een zeker idealisme uit, was dat het?
Ja, ik weet niet of het idealisme was. Hij was de tweede zoon van een boer. En hij had natuurlijk niet zelf het boerenbedrijf geërfd. En het was heel grappig, want ik heb een film gemaakt over mijn vader na zijn dood. Toen hebben zijn as weer op dat project uitgestrooid. En toen stonden we daar, toen zeiden we, het is Oude Tongen. Het is gewoon de polder van Oude Tongen. Het leek wel alsof hij zijn thuis had nagebouwd daar. Dus het is, ik denk dat idealisme altijd heel erg vermengd is met wat je zelf wil. En waar je zelf wil zijn. Ik geloof niet heel erg in idealisme. Ik geloof dat je wel iets wil doen wat goed is voor andere mensen. Maar je wil dat vooral doen voor jezelf, denk ik altijd.
Het is niet geheel onbaatzuchtig.
Nee, ik denk dat je eigen gevoel van ook, hè, als je mensen helpt, dat gevoel van, oh, nu heb ik geholpen. Dat is ook een fijn gevoel, kan dat zijn. Dus ik denk dat heel veel mensen dat daarom ook doen.
Maar het is eigenlijk een heel mal levensproject dat je nu schetst. Dat je dan naar een warm, ver land gaat om daar het gebied van je jeugd na te bouwen.
Ja, dat is eigenlijk een heel vreemd
project.
Kan je
project.
Dat dan concluderen of zo? Want toen zagen we dat natuurlijk allemaal niet. Hè, toen was het zo van, nou, daar was landbouwgrond. Dat werd niet goed gebruikt. Daar kon veel meer uitkomen. Hij heeft ook een soort reservesysteem met graanschuren gebouwd in de Sahel en zo. Er waren toen heel veel hongersnoden ook in die tijd. Dus ja, er moest ook wel wat gebeuren. En ook de oprukkende Sahara, dat was ook altijd een groot probleem, weet je wel. Dus overal waren we reden, zei hij weer. Ja, zie je wel, hier gebeurt het ook. We moeten dit tegenhouden. Dus het was gewoon, ja, het was ook zijn land geworden, zeg maar. Dat was heel erg leuk eigenlijk.
Klinkt bijna als een soort Don Quixote, zoals je het nu vertelt. Het is misschien wat we allemaal wel doen.
Ja, maar het bestaat nog steeds. Hè? Het
loopt. Gelukt.
Het is gelukt, ja. Dus dat is wel heel grappig.
Het verschil tussen een gek en een genie is het slagen van het plan.
Misschien, misschien. Maar er was een tijd geweest waarin het leek te mislukken. Want toen was namelijk de rijst die daar verbouwd werd, was duurder dan de goedkope rijst die uit Azië kwam. Zeg maar, hè? Omdat de brandstofprijzen heel laag waren. Dus toen dreigde niemand meer Malinese rijst te kopen, zeg maar. Maar gelukkig ging die brandstofprijs toen daarna weer omhoog en kon het toch weer verder. Dus je bent van heel veel kleine dingen of grote dingen afhankelijk ook weer bij zo'n project.
Misschien probeert iedereen het land dat in zijn hoofd zit na te bouwen elders. Of zijn jeugd te imiteren in een ander gebied.
Ja, misschien wel, ja.
Of een soort dia uit zijn hoofd tot werkelijkheid te bombarderen.
Ja,
misschien
dat
is het in die zin niet eens zo'n gek project. Misschien komt dat wel meer voor.
Ja, ik weet nou even niet een ander voorbeeld te noemen.
Nee, maar ik zit ook wel hard op te denken, hoor.
Nou ja, ik denk wel dat daar waar je... Kijk, mijn vader is opgegroeid op de boerderij, maar moest al vroeg naar kostschool. Dus ik denk dat voor hem de boerderij, misschien net als voor mij, dus West-Afrika, ook een soort van tijd is geweest waarin je je prettig voelde en waar je misschien thuis voelde. En misschien dat hij daarom toch die boerderij, ja, dat gebied heeft na willen bouwen. Dat zou best goed kunnen.
Heeft het ook jouw blik veranderd als filmmaker? Want jouw films gaan heel vaak over zeer uiteenlopende onderwerpen, maar uiteindelijk altijd over hetzelfde, namelijk mensen.
Ja, het is mensen en vaak over afscheid, volgens mij ook. En ja.
Ja, over mensen die in een ander gebied terechtkomen dan waar ze thuis horen. Of die ergens anders wonen dan waar ze eigenlijk volgens een ander plan hadden kunnen wonen. Ja. Mensen die op wat voor manier dan ook uit hun context zijn getrokken.
Ja, ik denk dat wel heel veel invloed op mij heeft gehad. Toen wij weer terugkwamen naar Nederland, voelde ik me ook in Nederland helemaal niet thuis, zeg maar. We hebben toen even in Wageningen gewoond en daarna kwamen we in Den Haag. Nou, dat was natuurlijk een hele kakineuze omgeving waar we toen in terecht kwamen. En dat was totaal niet mijn omgeving. Daar voelde ik me echt ontheemd, zeg maar.
Want daar moest je binnenspelen?
Nou ja, binnenspelen. Ja, ik kwam op een hele nette nutschool terecht. Zorgvliet. Nutschool Zorgvliet met meisjes met rokjes aan en zo. Ja, en wij hadden nog oranje broeken en wij een pijpen. En waren een beetje jongensachtig. Tenminste, ik was heel erg jongensachtig ook. Dus dat was totaal geen match, zeg maar. Dus dat was voor mij ook weer heel erg wennen. Ik heb me toen wel heel, niet op mijn plek gevoeld, zeg maar. Dus misschien is dat wel een soort gevoel wat je altijd weer meeneemt. Dat kan.
Of in ieder geval verklaart het de fascinatie voor mensen die zijn weggerukt of weggedwaald van de plek waar ze opgroeiden en thuis horen.
Ja, kan ook. Ja. Ik weet dat niet zo goed. Ik weet niet of je dat helemaal van jezelf moet weten. Want je moet op een gegeven moment. Ja, ik denk dat je ook heel veel vaak dingen doet zomaar, zeg maar. En dat je achteraf dan daar een verklaring voor vindt.
Maar niemand denkt op die manier, goh, ik voel me ontheemd, laat ik dan films over andere ontheemden gaan maken. Zo werkt dat niet.
Nee, dat denk ik niet. Tenminste, bij mij niet.
Hoe ging het dan wel? Wat was de gedachte toen je film ging maken? Hoe kwam je op die filmacademie?
Nou, ik heb eerst bouwkunde gestudeerd. En toen kwam ik terecht met een project in Bergen. Een beetje wel in de bouwfraude ook en zo. Want ik moest iets ontwerpen. En toen kwam er een man langs. En dat bleek en de projectontwikkelaar te zijn. En de hoofd van de jury. En toen dacht ik, nou, dit is niet helemaal wat ik wil. En ik zag buiten de appelboom. En in de studie bouwkunde doe je allemaal heel erg leuke dingen. Je krijgt heel veel filosofie. Je gaat ook films maken en zo. Toen dacht ik, ja, ik moet gewoon films gaan maken. Dus ben ik gestopt. En kon ik gelukkig beginnen aan de filmacademie. Opleiding camera. En ik maakte veel foto's altijd wel. Ik ben altijd een enorme kijker geweest. Ik heb altijd de zaak aangekeken, zeg maar. En ik denk dat dat ook wel, dat Afrika dat ook enorme factor is geweest. Omdat je natuurlijk toch, wij waren daar natuurlijk ook toch een vreemde eend in het geheel, zeg maar.
En dan kijk je
dus,
anders.
Ja, dan kijk je gewoon naar dingen. Dus dat is wel de kern geweest. Maar ik heb ook in ons gezin heb ik altijd gekeken. Ik heb altijd gekeken wat gebeurde er nou en zo. En het was allemaal niet. Dat huwelijk tussen mijn ouders ging niet heel goed. En ik bekeek het altijd, zeg maar. Dus dat was ook zo. Dus je gaat vanuit dat kijken, ga je dan films maken. Ja, en zo. Die blik bepaalt dan ook weer je film.
Dat huwelijk niet zo goed ging, dat verbaast me ook weer niet. Omdat het voor een vrouw natuurlijk een heel moeilijk gegeven is als je man zo'n grote project heeft en daar iedereen kent en permanent aan het werk is in een zeer andere omgeving dan waar je vandaan komt. En als vrouw heb je het dan veel moeilijker, want je hebt misschien niet dat grote project.
Nee.
En je bent daar dan een beetje verlaten.
Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja.
Hoe deed ze dat? Ja. Hoe loste ze dat
werden
op?
Wij kregen les van mijn moeder in Afrika. Dus zij heeft ons de lagere school, zeg maar, doorgesleept.
Dus jullie werden haar project?
Wij werden haar project, ja, wat ook niet altijd even onproblematisch was. Want ja, dat moet je op een gegeven moment ook loslaten, zeg maar. Dus ja. Maar goed, dat heeft ze wel goed gedaan. We hebben alle drie een klas overgeslagen toen we naar Nederland kwamen. Dus ze heeft ons goed,
goed onderwezen.
Ja, goed onderwezen, ja.
Laten we het hebben over een scène in je vorige film. Het is eigenlijk een verhaal, zoals er heel veel mensen dat verhaal hebben, van een Nigeriaanse vrouw die na 16 jaar omzwervingen uiteindelijk uit Nederland wordt uitgezet. 16 ja. jaar van haar leven is ze kwijt aan mensensmokkelaars, aan smokkelroutes, aan prostitutie. alles wat je kunt tegenkomen, gevangenis. En uiteindelijk wordt ze uitgezet en jij gaat met haar naar Afrika. En van daaruit ga je eigenlijk die weg die zij heeft afgelegd proberen in kaart te brengen als filmmaker. En onderweg kom je de meest dwaze avonturen tegen.
Ja.
En eigenlijk ook gruwelijke omstandigheden kom je tegen. Maar ook weer hele vrolijke dingen. Ik moest een aantal keer ook wel heel hard lachen tijdens die film. Op een zeker ogenblik ontmoet je een vrouw die liever wit wil zijn. Dat is tijdens het filmen gebeurd. En die vrouw die is zwart. En dan zegt ze van ja, vind je eigenlijk mijn huidskleur mooi? En dan zegt ze tegen jullie, ja, maar jullie zijn degene die de vragen stellen.
Ja,
jullie
dat zijn was eigenlijk het project filmen. Daarvoor. Dat is er gebeurd in het project daarvoor. Daarom wilde ik die film maken, die Borders film. Dat was in Bambara Blues is dat eigenlijk gebeurd. En tijdens het filmen. En dat was echt wel... dat was waarom ik toen opeens dacht, hey, grenzen, dat is het nieuwe onderwerp. Dat was in 2007. En toen wilde nog niemand bij de televisie, zag dat nog. Was ik een soort roepende in de woestijn. Maar later werd je natuurlijk ingehaald door de werkelijkheid, zeg maar.
Toen alle bootvluchtelingen begonnen te komen, toen werd het ineens wel een onderwerp.
Ja,
maar het is een heel indrukwekkend
moment. Ik vond dat toen
moment.
Heel scherp dat zij dat zei. Want dat is natuurlijk ook zo. Wij kunnen nooit in de... Uiteindelijk, als er dus ongelijkheid is op kleur, kan je als witte ook nooit in die huid van de zwarte kruipen en andersom. En het is natuurlijk zo dat wij daarin de suprematie hebben. Of dat terecht is of niet.
Maar zij zag
dat heel duidelijk en zij zag heel goed de machtspositie die anders was tussen haar en mij.
Want jij denkt dat je gelijk bent. Jij zei, ik voel me daar thuis. Ik ben tussen die mensen opgegroeid. Ze herkennen ook wel iets in mij.
Ja.
Maar op dit moment werd jou duidelijk gemaakt, ja, maar zo gelijk is het allemaal niet.
Nee. Nee, toen ben ik ook gaan. En toen dacht ik, ja, weet je, dat is zo. Dat is ook zo. Wij zijn wel gelijk, alleen onze positie is niet gelijk. En dat is natuurlijk heel duidelijk zo in de wereld. En ook helemaal in het hele migratiedebat en het gebeuren dat mensen uit Afrika dus ook in Europa willen werken en ook kunnen werken. Want iedereen werkt hier. Ook alle illegale migranten die werken gewoon. En houden zich daarmee in leven. En krijgen dus toch geen plek. Zeg maar. En dus toen heb ik bedacht, dat grens, dat is een onderwerp. Daar ben ik mee naar producent Pieter van Huis tegengegaan. En toen hebben we dus dat hele plan uitgewerkt van... wat als je dus West-Afrika neemt? Want eerst wilde ik op meerdere plekken grenzen gaan bekijken. En toen zei ik, nee, maar jij komt uit West-Afrika. Dat is jouw... daar heb je feeling mee. Ja, precies. Ga dat dan daar doen. En toen, dat was nog heel erg moeilijk hoor. Want we hebben 3 jaar naar financiering gezocht. En het filmfonds wilde wel meteen mee. Het mediafonds weer niet. Nou, uiteindelijk hadden we toch alles voor elkaar. En toen moesten we wachten op de IND en op het detentiecentrum om te kijken of we een vrouw konden vinden die zou worden uitgezet. Want ik wilde dat als eerste grens eigenlijk nemen. Want ik vind dat hele detentiecentrum ook al een grens. Dat is ook al. Je bent eigenlijk over de grens. Je bent dan niet meer in Nederland. Je hoort er al niet meer bij, zeg maar.
Het is al een ander land of een andere wereld.
Ja. En toen kon dat allemaal niet. En toen mochten we uiteindelijk toch in het detentiecentrum filmen. Wij waren ook echt de eerste. En en toen wisten we dus, oké, dan gaan we naar Nigeria. Dus toen gingen we van Nigeria naar Niger, Burkina Faso, Mali. En zijn we zo heel West-Afrika eigenlijk doorgegaan. En ik had altijd al het idee dat ik op elke grens een losse scène wilde filmen van iets wat daar dan gebeurt. He, wat daar dan het hoofdthema is, zeg maar, op die grens. En dat vind je natuurlijk pas als je daar bent. En gelukkig had ik hele goede jongens uit Afrika die daar de productie deden, zeg maar. Die hadden al een beetje research gedaan. Die hadden het allemaal een beetje voorgekneed. Want je mag natuurlijk helemaal niet op de grens filmen. Dat mag eigenlijk helemaal niet nergens. Ja, misschien met iemand in beeld die zegt wat er gebeurt of zo. Maar niet,
je mag niet
zomaar
gaan draaien op een grens. Dat is veiligheidsrisico.
Ja, het is overal veiligheidsrisico. Dus we moesten overal de militairen, de politie, de burgers, de burgemeester, de lokale chef, iedereen moest het ermee eens zijn. Zeg maar. Dus dat was een heel gedoe. Maar wel heel erg leuk. En ook heel erg, ja, het was een fantastisch avontuur. En we hebben de eerste grens ook. In Burkina Faso zijn we begonnen. Burkina Faso, Niger hebben we toen. En Nou, er was natuurlijk ook nergens een slaapplek. Dus ik had tenten meegenomen. Mijn geluidsman, Hans van Rooyen, die zei van... ja, wat ga je met tenten doen? We gaan toch niet in tent slapen? Ik zei, waar gaan we slapen dan, weet je wel? Dus het was ook echt een heel rauw avontuur. Het was ongelooflijk doorbijten. Maar ja, we hebben toch samen gered, zeg maar. En het was ook heel leuk achteraf.
Bij een van die grenzen zie je een douanier... die zich achter een boom verstopt. Omdat hij denkt, achter die boom ben ik... niet goed zichtbaar en dan zullen de mensensmokkelaars mij denken te passeren en dan kan ik ze op heterdaad betrappen.
Ja.
En als kijker voel je eigenlijk al dat dit misschien niet een ontzettend sterk plan is.
Nee.
Je ziet rond diezelfde grenspost zie je de douane heel plechtig in beeld komen en heel belangrijk doen waarna de auto niet wil starten.
Ja.
Wat natuurlijk gewoon een alledaagse Afrikaans ongemak is. Maar,
ja.
maar
in en dat is natuurlijk de grens Nigeria-Niger waar gewoon heel veel mensensmokkel plaatsvindt. En ja, daar zijn ze natuurlijk helemaal niet op toegerust. En dan komt er een of ander Europees project... en dan krijgen ze allemaal videoschermen bijvoorbeeld op die grensplaats. Maar ja, iedereen die gaat natuurlijk langs die grensplaats. Dus, en dan zijn die videoschermen bijvoorbeeld weer... dat zit niet eens in de film, maar die zijn dan gekoppeld aan een zonne-energiegestelsel, zeg maar. Een soort plateau. Maar dat is natuurlijk ook binnen de kortste keren weer kapot. Dus niks doet het dan meer. En dan moet ze dus met niks die mensen tegenhouden, zeg maar.
Je spreekt dan een eind verderop een man die meteen begint te vertellen... over wat hij eigenlijk voor werk had willen doen. En dat hij daar liever niet zou zitten. En dat hij het niet zo leuk werk vindt.
Ja.
En zo gaat het door. En het gevoel dat je krijgt is toch dat het aan alle kanten lek is. En dat niets echt werkt om dat tegen te houden. En daarachter zit een enorme tragedie van mensen die gewoon bezit worden van iemand anders. Ja. Misleid, verleid met een zoete droom. Op weg naar een droom die nooit zal uitkomen.
Ja, eigenlijk is gewoon nog steeds slavenhandel. Is wat wij nog steeds hebben in Europa natuurlijk. Met de migratie uit andere landen. Of het Chinezen zijn of Afrikanen of Zuid-Amerikanen. Die komen nog steeds, worden hier naartoe gesmokkeld. Op de een of andere manier wordt daarvoor betaald. En die belanden hier in de banen die wij niet meer willen doen.
En, of in een bordeel.
Ja, maar dat is ook, slavenhandel natuurlijk. Ja. Ja. En of binnen in de haven... He, de Rotterdamse haven heeft een aparte politie. Daar kan je dus niet bij filmen, bijvoorbeeld. Er zijn allemaal, en als je al die mensen spreekt... die hebben allemaal in de havens gewerkt. Dus ik vind dat ook, dat vind ik ook heel tragisch. En ik begrijp ook niet dat wij niet in deze tijd in staat zijn... om daar op een andere manier over na te denken, zeg maar, de politiek. En dat we dan zeggen van ja, we moeten die grenzen dicht houden. Daar gaat heel veel geld naartoe. Maar niemand die zegt van ja, we moeten die situatie eventjes... een keertje heel anders gaan bekijken.
Een fundamenteel ander plan bedoel je?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Want zolang wij natuurlijk nog steeds ook economisch... baat bij hebben bij die landen. Hè. In die film zit ook op het laatst... dan film ik weer het vliegtuig. En dan rijdt nog even de Shell-auto langs. Ja, uiteindelijk zijn de opbrengsten... van wat wij uit die landen halen, komt ons toe. En niet, het komt niet het, voor het... grootste deel daar. Natuurlijk gaat er wel wat daar naartoe en dat wordt dan corrupt besteed en dat vliegt dan weer naar Zwitserland enzovoort. Maar de echte opbrengst voor de middenklasse en voor de mensen, die komt niet daar. Die komt bij ons nog steeds. En dat vind ik eigenlijk heel erg. Ja, we kunnen pas zeggen die mensen mogen niet komen als we dat ook aanpakken.
Ik heb helemaal niet zo naar die film gekeken. Dat is interessant. Ik heb naar die film gekeken gewoon als een portret van de tragedie zoals die zich voltrekt. En niet als een aanklacht voor een ander systeem. Of helemaal niet als een film die gaat over dat grote globale vraagstuk van de migratie. Ik heb het gezien als een heel menselijk portret van mensen die allemaal gevangen zitten in dezelfde
dat is
absurde
ook.
Werkelijkheid.
Dat is het absoluut ook. Maar er zit natuurlijk ook... Dat andere zit er ook achter. Tenminste voor mij. Ik dacht echt, toen die auto door het beeld reed, dacht ik, yes!
Die heb ik.
Dit heb ik, ja. En dat is heel grappig, want Boris, die andere filmmaker, leuke filmmaker, Boris... Jeetje, ik ben zijn achternaam vergeten.
Ik weet niet wie je bedoelt.
Boris. Nou ja, iemand, andere filmmaker, die zei toen ook op een gegeven moment bij de bespreking met Mediafonds, ja, maar hebben jullie dan die auto niet gezien? Zeg maar. Dus die had het ook...
Die merkte dat detail op en de betekenis daarvan.
Ja.
Ja. Je filmt die mensen, ook niet de uitgezette Nigeriaanse vrouw... Die film je nooit als slachtoffer. Ze zijn nooit zielig. Een van de kwalen van veel films is dat mensen zielig worden. door de blik van de filmmaker.
Nou, dat was de reden waarom we zo lang op het geld van het Mediafonds moesten wachten. Want zeiden we, ja, we willen geen film over zielige mensen. Ik heb altijd gezegd, die mensen zijn niet zielig. De situatie is heel rottig, maar de mensen zijn niet zielig. En nou goed, uiteindelijk hebben we het daar toch van ook kunnen overtuigen. En ik vind dat ook wel fijn dat dat gelukt is in de film. Ik vind dat wat ik juist zo knap vind van veel vluchtelingen is dat ze, waar ze ook vandaan komen hoor, dat ze toch in de meest vervelende situaties heel vaak nog een soort trots hebben en een soort eigenheid behouden. En dat vind ik gewoon heel erg mooi.
Dat is ook het vertrekpunt. Het vertrekpunt is Jaapie gaat het maken.
Ja.
Jaapie gaat een goede toekomst tegemoet.
Ja, maar wat er dus ook gebeurt, dat ik vind het belangrijk om als filmmaker dan dat te laten zien, dat die waardigheid nog bij mensen zit, zeg maar.
Die Nigeriaanse vrouw met alles wat haar zou overkomen, mensensmokkel, mishandeld, prostitutie, schulden die ze moest terugverdienen, een totale onvrijheid, eigenlijk andermans bezit geworden, daarna in de gevangenis gesmeten, dan een oeverloze bureaucratische procedure zonder enig uitzicht, dan het land uitgezet. Maar het was nog steeds een trotse vrouw die nergens zichzelf als een slachtoffer zag.
Ja. Ja, ik vind dat fantastisch eigenlijk. En dat ze dan ook nog een grafje maakt, of tenminste. Dan zit ze dus in die gevangenis, is ze gefouilleerd en alles. En dat ze dan zegt, oké, wat ga ik aandoen, weet je wel? En dat ze dan toch weer die mooie kleertjes eruit haalt. En dat dan die andere bewaakster zegt, ja, maar dat kan je niet aandoen. Er zijn hier mannen, weet je wel? En dan gaat ze juist daar nog een beetje op die vrouw nog een beetje pesten bijna, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk wel. Ja, dat is natuurlijk wel. Dat was een koningin. Zij was een koningin. Zij is een koningin, eigenlijk.
Maar het zegt ook iets over jou als filmmaker dat je dat ziet. En dat je iemand dan vangt in zijn trots. Dat ondanks die hele tragische situatie je niet iemand zomaar reduceert tot een zielig iemand. Of iemand waar je medelijden mee moet hebben. Maar je ziet ook juist wat zij probeert te zijn.
Ja.
En ik denk dat dat een film ook gewoon beter maakt.
Ja, dat hoop je dan natuurlijk. Ja, ik weet niet precies waarom, hoe dat is gewoon hoe je bent of zo. Als mens tegenover ander mens, denk ik.
Dat is hoe jij kijkt.
Ja, of met of zonder camera, ja.
En jij doet ook zelf het camerawerk, dus daar heb je ook veel invloed op.
Ja. En ik hoop dus natuurlijk altijd dat soort scènes ook te vangen. Dat is waar je de kick van krijgt, ook van het filmen, zeg maar. Dat je gewoon.
Die momenten dat je dat ziet.
Ja.
Dat je ziet wie iemand wil zijn.
Ja, en dat het opeens bovenkomt dat je denkt van wauw, dit is absurd wat er nu gebeurt. Maar dit is een scène. En dat is bijna altijd absurd als je een scène hebt. Dat je denkt, jeetje, ja, kijk, dat hiervoor doe ik het nu.
We gaan luisteren naar de trailer van je laatste film, Onderkomen.
Mensen van 18 jaar die op straat worden gezet.
Achter vlot staat er dus niets meer. Ja, dat levert gewoon buikpijn op.
Ja, sorry. Ik heb wel een tikje masje.
Als ik zie die mijn foto, ik denk ik aan mijn broer. We zijn tweeling. En daarom ik heb die nodig. Ik ben bij mijn opa groot geworden. 13, 12 zus en mijn ook opa zelf doet gaat. Ik ben bij mijn broer alleen. Voor door mensen, slechte mensen of commandanten zijn. Moeten wij weg van Afghanistan. En ik was in de baan, ik zit in de bus, ga naar Kabul.
Ja, maar nu heb ik mijn broer kwijt.
De gemeenteraad van Maastricht heeft gezegd dat wij gewoon doorgaan met de opvang hier.
Ja, meneer moet gewoon terug naar zijn herkomstgebied, Afghanistan, en hij heeft daar gewoon niemand.
De een zijn rechten, de ander zijn dromen. De film Onderkomen. Het gaat over Afghaanse jongens die aan het eind van de procedure zitten. Sommigen die kunnen verder, anderen die kunnen niet verder komen. De illegaliteit, zitten in een sloopwoning. Ze mogen niet werken en er ontstaat een soort lethargie. Er zijn vrijwilligers, gepensioneerden uit Limburg die ze te hulp schieten. Ze hebben allemaal verschillende verhalen. En geleidelijk aan kom je erachter wat ze hebben meegemaakt. Hoe ze hier terecht zijn gekomen, hoe ze hun leven zien. En het is vooral de lethargie die pijnlijk is, omdat deze jongens verloren zijn. Al zo jong. Dat leven moet nog beginnen. En eigenlijk is het al staan ze al 6-0 achter in de wedstrijd.
Ja. Ja, dus dat flatje dat is ook geregeld door deze gepensioneerde Maastrichtenaren. Zij hebben een stichtingje Vlot. En zij vangen dus uitgeprocedeerde asielzoekers op die nog een kans kunnen hebben. Wat zij denken, zeg maar. En onder andere hebben ze veel Afghaanse jongens die dus allemaal dus in Maastricht op een gegeven moment door de marechaussee uit de trein zijn gehaald. Vrij veel tegelijkertijd. En een deel van hen heeft geen verblijfsvergunning gekregen en moet dan terug, terwijl ze hier dus hun puberteit hebben gehad. Dus ja, dat gaat natuurlijk gewoon niet meer. Bovendien zijn het veel alweesjongens, ja, die ook daar niemand hebben. En ze komen dus in een soort niemandsland terecht eigenlijk.
Ze kunnen niet terug of ze willen niet terug. Of het is in ieder geval nog niet zo makkelijk om daar iets te vinden. Hier kunnen ze ook niet blijven. Soms is nog een klein sprankje hoop in de procedure. Soms eigenlijk niet. Hoe kwamen die mensen op jouw pad? Hoe kwam dit verhaal bij jou terecht?
Nou, zij zijn door de film Borders eigenlijk. Die heb ik in het land laten zien ook. Met Cinema Delicatessen. En de ouderen van de stichting zijn toen naar me toegekomen. En die hebben gezegd, nou, kan je niet iets voor ons maken in Heerlen? Ze hebben ook een huis in Heerlen. Zeg ik, nou ja, ik maak geen bedrijfsfilms eigenlijk. En dus nou, liever niet. En toen, Paul die zei toen van, ja, maar wij hebben wel een heel interessant, ook wel iets interessant, Afghaanse jongens die zitten daar in Maastricht in die flat. En toen dacht ik, ja, ik weet eigenlijk niets van Afghanistan. En ik dacht, die jonge jongens, dat is misschien wel weer interessant, want wat gebeurt er nou met hen, zeg maar. Dus toen ben ik toch gaan kijken. En toen dacht ik, ja, dit is toch wel een onderwerp. Ook al is het een klein onderwerp, zeg maar. Omdat er dus heel weinig gebeurt. Er is niet veel actie en ze kunnen niet veel en zo. Dus toen heb ik me daar helemaal op gericht. En ik dacht, ja, ik ga maar gewoon filmen. En
de jongens volgen in dat alledaagse leven.
Ja.
Het geluk voor jou is dat die ene jongen rept en eigenlijk zijn leven op die manier aan papier toevertrouwt en ook voordrachten doet.
Ja.
Van wat hij meemaakt. En dat schetst een heel tragisch beeld van hoe hij zijn eigen bestaan ziet.
Ja.
Hij zegt, ik heb geen plan. Ik heb geen enkele vorm van plan. Ik weet gewoon niet wat ik wil, wat ik kan. Ik zie geen mogelijkheden.
Hij is eigenlijk een hele intelligente jongen. Alleen hij komt dus nergens.
Het is ook een hele goede analyse. Er is ook geen plan.
Ja precies. En het zijn eigenlijk drie jongens. Hè. Eentje die is heel erg lief. En hij heeft nog steeds een verblijfsvergunning niet. En zoekt nog steeds een weg om toch hier te kunnen blijven. Heeft de procedure op christelijk. Hij is ook christelijk geworden. Hij wordt ook enorm gesteund door die christelijke kerk, zeg maar.
En christen zijn, dat is een reden om iemand een verblijfsvergunning te geven.
Ja, want in Afghanistan kan je niet wonen als christen, zeg maar. Maar het is voor die jongens ook, ze worden niet zomaar christen. Want ze hebben ook wel heel erg geleden onder de islam en onder de situatie in Afghanistan, zeg maar. Dus wat ik merk is, heel veel vluchtelingen die hebben gewoon een god nodig. Hè? Dus,
een opperwezen, iemand
een
om in te geloven.
Precies, ja. En dus als de islam het dan niet meer is, dan moet het iets anders worden, zeg maar. En ze zijn door de... Kijk, dit zijn ook jongens die deels van hen zijn slachtoffer geweest van... Ja, je hebt in Afghanistan iets dat heet Bachabazi. Dat is, dan moeten kleinere jongens, of vooral weesjongens, moeten dansen dan op partijen van commandanten en oudere mannen. En dat is nu, moeten verkleed als meisje daar dansen, zeg maar. En dat is natuurlijk, houdt natuurlijk niet alleen maar op bij dansen. Dus ze hebben ook een hele rare...
Een soort gedwongen prostitutie.
Ja, zit daar ook in, ja.
Dat is een andere reden waarom je volgens de procedure hier asiel kunt krijgen. Is als je homoseksueel bent. Omdat de toekomst voor een homoseksueel daar, als die openlijk ervoor uitkomt, heel kort is. Dus je kunt christen worden. Je kunt als homo uit de kast komen. Dat doen die jongens dan ook.
Ja.
En daar staan bij de IND onmiddellijk twijfel van... ja, is dat dan wel zo? Of is het gewoon dat je dat nu zegt omdat je weet... dat dat je goed uitkomt in de procedure?
Ja. Nou ja, die twijfel is er natuurlijk ook. Aan de andere kant denk ik ook, ja, waarom moet die procedure zo zijn? He, dat denk ik dan persoonlijk. Want zoals Noori, die is dan op zijn 13e hier gekomen, 13e, 14e. Die heeft dat hele historie van die mensenhandel, zeg maar. En ook van dat hele misbruik van die commandanten. Is dat niet al dan al meer dan genoeg, zeg maar? He, en ook nog ontvlucht uit een land waar heel veel natuurlijk oorlog was, toch? Ook in Afghanistan.
Nog steeds wordt het voor toeristen door het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraden om er naartoe te gaan.
Ja, natuurlijk, want er kan elk moment weer een bom ontploffen. En er zijn er niet 3 doden zoals in Parijs. Toen ik aan het filmen was, was Parijs aan de gang. Wat natuurlijk heel vervelend was en heel naar, die hele Charlie Hebdo-affaire. Maar zij kijken ernaar en zeggen, ja, dat gebeurt 3 keer per dag bij ons. Dit is, hè? En dus al zo gewend dat daar gewoon van alles kan gebeuren en mag gebeuren. Terwijl er komt een bom op een markt en er zijn 150 doden. Ja, dat is nog eens een hele andere dimensie, zeg maar.
In je vorige film zegt een ambtenaar van de IND tegen de uitgezette Nigeriaanse vrouw... het is niet iets persoonlijks. Het is niet iets dat wij tegen jou hebben. Het is zelfs niet dat we jou niet willen hebben. Het is gewoon dat wij regels hebben en dat we die regels volgen.
Ja.
En de regels zeggen dat jij weg moet... Dat is jammer voor je, maar vat het alsjeblieft niet persoonlijk op.
Ja, persoonlijk vind ik dat de IND nogal hard met die regels omgaat. Ik begeleid zelf ook 2 gezinnen. En ik merk in die gesprekken met de IND dat ze dingen ook heel vaak omdraaien. En moedwillig volgens mij omdraaien. Ze hebben een hele rare manier van vragen stellen en vragen herhalen. En zo zijn ze getraind. En dat vind ik eigenlijk ook een hele foute training. Ik denk dat ze ook veel meer getraind moeten zijn met een soort sociaal aspect. En gewoon echt inzicht krijgen in degene die ze voor zich hebben. En niet moeten worden getraind ook bijvoorbeeld van... je moet hem eigenlijk afwijzen. Want dat voel je in alles van wat ze vragen en hoe ze het hervragen en doen.
Maar geloof je dat er een goede manier zou zijn? Want we hebben het systeem natuurlijk aan regels gebonden en procedures... om het... Ja, overzichtelijk en rechtvaardig te houden, denk ik. Ja, maar... Daarmee eigenlijk het gebureaucratiseert. Ja. En de vraag die dat oproept is of dat ooit kan. Of het systeem ooit rechtvaardig kunnen zijn.
We vergeten dat er in Nederland echt heel weinig migranten komen. En heel weinig migranten een verblijfsvergunning krijgen. Veel minder dan in België of in Frankrijk. Wij hebben echt een heel ander systeem dan daar. En als je dus... dus bij ons is het veel harder...
Veel strenger.
Veel meer aan regeltjes gebonden, ja.
Je zei, ik begeleid inmiddels zelf ook gezinnen. Hoe is dat gekomen?
Nou, toen ik de research deed voor Borders... kwam ik een vrouw tegen wiens man net was uitgezet. En hij kwam uit Mali en zij kwam uit Marokko. En ze had 3 zonen. En ja, hoe nu verder? Weet je wel? Want met 3 donkere kinderen, zwarte kinderen... is het ook weer heel moeilijk als alleenstaande vrouw terug naar Marokko. Dat gaat ook niet lukken. En hij kwam natuurlijk uit Mali. En dat was een beetje weer mijn achtergrond. Dus ik heb hem ook weer in Mali opgezocht toen. Dus daar ben ik eigenlijk mee begonnen om haar op weg te helpen op een gegeven moment. Dus begin je bij het Wereldhuis. Dan begin je bij allerlei instanties. Stichting Vrouwen zonder Verblijfsvergunning. Nou, er zijn allerlei kleine instanties. Bijvoorbeeld al in Amsterdam. Die iemand een beetje op weg kunnen helpen. En op een gegeven moment moet je dan een stap maken. Oké, we gaan ons melden bij de IND. We hadden echt een rapport dat was 20 centimeter dik. Met orthopedagogisch rapport ook. Naar Groningen geweest. En... vervolgens zijn we bij de IND, wordt binnen een half uur afgewezen. En die kinderen worden gewoon meegenomen door de vreemdelingenpolitie. Nou, zo echt onmenselijk gewoon. Ik zie ze nog zitten, die jongens, weet je, in dat busje. Het was gewoon echt verschrikkelijk. En een andere vrouw die ik begeleid, die heb ik ooit gefilmd, ook voor Borders. Mensenhandel Rotterdam. En die werd toen in Amsterdam geplaatst. Maar toen mocht ik haar niet meer filmen. Om de een of andere reden. En toen ben ik haar per ongeluk tegengekomen in de trein. Had ze een mobieltje. En nou ja, zo zijn we in contact gekomen. Ze heeft een heel ziek kindje. En ze werd ook elke keer afgewezen. En toen heb ik uiteindelijk met de nieuwe advocaat... want ze krijgen ook hele slechte advocaten via dat COA vaak, mensen. Dus ze krijgen niet de goede advocaat toegewezen, zeg maar. En dus toen hebben we een andere advocaat gezocht. En toen heb ik uiteindelijk via een of ander kakkersborrel beeradvocaat. Die zeiden van ja, je mag onze medisch specialist lenen. Nou, dat heb ik gedaan. En toen hebben we dus met hen nieuwe aanvraag ingediend. En dat hebben we toen voor het eerst wel gewonnen. Dus het is ook heel erg...
Je moet die strijd ook goed voeren.
Je moet hem goed voeren. Het is arbitrair ook nog een keertje de beslissing, vind ik. He, want als je dus wel met goede advocaten komt en het goed voorbereidt en al je papieren in orde hebt en nog een keertje second opinion en dit en dat. En, nou, dan lukt het wel.
In die film zit ook zo'n moment dat een jongen moet bewijzen dat hij in Afghanistan al homo was. Dat is al vrij ingewikkeld als je gevlucht bent met weinig spullen om zoiets te bewijzen. Dat soort vragen zijn natuurlijk heel moeilijk voor iemand om dat te overleggen. Je hebt niet een soort papiertje met een stempel.
Nee, dit is natuurlijk ook. Het is wat mij intrigeerde daaraan was, maar het was daarom heel jammer dat je niet bij zo'n gesprek mag zijn van de INDE. Maar goed, dat je het is een soort heksenwagen. Je weegt eigenlijk. Het is heel raar natuurlijk dat iemand anders gaat bepalen of jij wel of niet homo bent. Dat
en of je dat toen, of je dat toen al openlijk was of niet. Maar het, zoals je het nu vertelt, is het toch wel alsof die film voor jou ook een beetje gemaakt is als een soort aanklacht tegen het systeem. Wederom heb ik het niet zo gezien. Ik heb het gezien als een menselijk portret van mensen gevangen in dezelfde tragische, absurde situatie.
Ja,
maar ik heb
maar
die film
vind
niet
ik ook
gezien
een
als een aanklacht.
Ja, dat is misschien. Ik hou niet zo van aanklachtfilms, maar ik hou wel heel erg om middels de situatie van mensen te laten zien wat er eigenlijk mis is.
Via het leven, via alledaagse scènes laten zien hoe dat grote plaatje
dus eigenlijk
scheef loopt.
Ja, precies. En ik ben niet iemand die echt op de barricade gaat staan van, nou, dit moet anders of dat moet anders. Anders was ik de politiek ingegaan, had ik misschien wel moeten doen achteraf. Maar nee, maar kan alsnog, nee. Maar weet je, het is wat heel veel vaak mensen vergeten gewoon wat beslissingen eigenlijk, wat het effect is van beslissingen op het dagelijks leven van iemand. En dat vind ik eigenlijk een heel interessant gegeven ook. En ik denk dat het wel in die vorm van die homoseksualiteit is bijvoorbeeld best wel ook wel moeilijk. Nu denk ik wel dat deze jongen echt homo was, zeg maar. Ook omdat ze gewoon in Afghanistan niet zoveel anders kennen. Ja, dat klinkt heel raar wat ik nu zeg, maar hè, je mag niet omgaan met vrouwen. Dus het is een hele andere seksualiteit, toch ook.
Die scheidslijn tussen homo en hetero ligt heel anders dan hier. En er wordt dan toch een soort Nederlandse norm opgelegd.
Ja. Ja. Nou, alleen al dat Batjabazi, dat dus gewoon een normaal gegeven is daar, zeg maar. Dat is niet hier niet zo.
Die jongensprostitutie bedoel je?
Ja. Dus dat...
Ik vind elke poging om de werkelijkheid in bureaucratische regels te vatten, hoewel nuttig en begrijpelijk, vind ik eigenlijk bijna per definitie leiden tot een absurd iets. Omdat het toch net anders gaat. En dan moet je kijken of valt dit wel onder homoseksualiteit of niet. En dan kom je toch per definitie in een absurde situatie terecht. En dat is wat ik heel erg in die film zie.
Ja, dat is denk ik ook zo.
En ik denk dat die IND-medewerkers dat met de beste bedoelingen doen. Ofthans, daar ga ik maar van uit. Maar of dat ooit helemaal rechtvaardig en goed zal lukken, dat betwijfel ik eerlijk gezegd.
Het is ook natuurlijk heel moeilijk. Het is ook heel moeilijk. En ja, ik wat ik zo typisch vind van het systeem is, zeg maar, dat je dus een stickertje op iemand moet plakken.
Jij wel, terwijl, jij niet.
Ja, en dat je dus niet meer uitgaat van oké, dit is gewoon. We hebben zoveel jongens uit Afghanistan, zijn hier allemaal 6 jaar opgegroeid. Ze hebben 6 jaar middelbare school min of meer gedaan. Ze hebben natuurlijk altijd al sowieso hele andere normen en waarden dan wat ze daar hebben, zeg maar. Kunnen ze nog überhaupt terug? Nou, eigenlijk niet. Als je die mensen goed op zou vangen, kan je heel veel van die mensen maken. En dat meen ik serieus. Dit zijn gewoon goede jongens, weet je wel. Maar wat er ook gebeurt, ze komen hier, ze worden in Eindhoven gezet, dan moeten ze vervolgens naar Friesland, dan moeten ze een jaar later naar Limburg. Ze krijgen dus ook al komen ze hier, krijgen ze niet een plek. Je kan ook ervoor kiezen. Ik heb ooit bij de eerste Koerden die in Nederland kwamen ongeveer in de klas gezeten op de filmacademie. En die werden geplaatst in een gastgezin. En daar bleven ze gewoon 5 of 6 jaar. Dan krijg je dus een heel ander product. He, dan krijg je gewoon iemand die gewoon een soort van thuis heeft gevonden. Of in ieder geval op een vaste plek is geweest. in zijn middelbare schooltijd. Dat is heel anders. Dan heb je al veel meer kansen. Dan kan je ook iets afmaken.
Want zo'n lange lethargie, dat kan ook nergens toe leiden natuurlijk.
Bijvoorbeeld die Kaibar, die had dan bijna zijn praktijkopleiding. Nou, vervolgens word je illegaal op je 18 en kan je dat niet afmaken. Dat is een hele intelligente jongen. Ja, hij kan dus niet door. Daarna moet alles weer opnieuw. En dan zit je met 16-jarige jongens in de klas, terwijl hij nu 22 is, zeg maar. Dus dat is gewoon zonde. Dat is echt zonde. Dat is dus echt verspild talent.
Ik wil het ook nog hebben over een film die je hebt gemaakt in je eigen leefomgeving. Je woonde in Amsterdam-West en daar was een gitaarwinkel. En daar heb je een film over gemaakt al een aantal jaar geleden. Over de mannen die daar komen, die daar een beetje gitaar uitproberen. Die af en toe een gitaar kopen of verkopen of een snaartje laten poetsen.
Ja.
En het ging over die leefomgeving van die mannen. Sommigen hadden een grote toekomst als muzikant achter de rug. Anderen hadden hem nog voor de boeg, maar je voelde wel dat het niet meer ging komen. Een voor jou heel persoonlijk portret, omdat het je eigen straat was.
Ja.
En je kende die mannen.
Ja. Ja, dat was grappig. Wij wonen daar net naast en ik kreeg een kindje. En het was veel te vroeg geboren, dus dat was allemaal heel spannend. En toen gingen ze voor me zingen. Oh, wat is het leven mooi, weet je wel. En toen was het natuurlijk heel gek. En toen dacht ik van, nou, dit is misschien toch wel een hele goede film te maken hier. Omdat het zo'n typische gitaarwinkel is eigenlijk, de plug. En
een heel klein gegeven is het.
Ja. Ja. Maar het is uiteindelijk ben ik begonnen met het volgen van die man. Ik heb er nooit geld voor gekregen. Er was ook geen omroep bij betrokken. Maar ik dacht, ik ga het lekker zelf doen. En bleek uiteindelijk dat dus eigenlijk al die mannen niet heel moeite hadden met hun familie, met hun scheiding. En niet serieus werden gezien in dat scheidingsproces. Dus ze mochten eigenlijk allemaal hun kinderen niet zien. En dat is natuurlijk wel heel typisch. Dat is ook weer zoiets typisch in Nederland of zo. Dat wordt dan weer altijd toegewezen aan de vrouw, bijna per definitie. Ook al is die vrouw een borderliner of gaat het helemaal niet goed met haar. Die kinderen worden toegewezen aan de vrouw in Nederland.
Dit waren eigenlijk dwaze vaders, ook al was dat niet het gegeven waarmee jij begon.
Nee.
Ik bedoel, ze hingen in een gitaarwinkel en het waren gitaristen. Maar je kwam erachter dat zonder uitzondering allemaal dwaze vaders waren.
Nou, en daarna ben ik erachter gekomen dat er heel veel dwaze vaders in Nederland zijn. En wat ook een schijnend gebeuren is eigenlijk.
Maar je hebt die film netjes bij de gitaar gehouden. En daarmee heb je een film gemaakt voor lang voordat een andere film werd gemaakt die momenteel heel veel stof doet opbaaien, namelijk Buying the Band.
Ja.
Over de oud-bandleden van Herman Brood. En nog wat andere muzikanten die door een vastgoedman met muzikale ambities weer bij elkaar worden gebracht. Film is op dit moment een groot succes. Twee van die mensen die zitten al in jouw film.
Ja.
Danny Ladenbacher, de gitarist, die is al gewoon zijn onverstoorbare zelf in die film van jou. Maar op het moment voordat de grote comeback wordt georganiseerd.
Ja, wij waren eigenlijk ook een groot succes. Alleen werd de Wereld Draait Door op de dag zelf afgezegd. Dat was natuurlijk heel erg jammer. Want er waren ook een film die gewoon no budget was gemaakt, zeg maar. En we kwamen toen wel in de competitie voor de lange film bij het Nederlands Filmfestival. Alleen had de Wereld daardoor toen opeens een beter onderwerp of zo. Dus dat was heel jammer. Maar goed, het is wel een heel erge cultfilm geworden. Iedere gitarist kent die film. Er zijn mensen die hebben hem ook. Ik heb hem ook met een soort circuit van muziekfilmfestivals mee laten gaan over de wereld. Er zijn mensen gewoon die uit São Paulo komen naar de winkel om daar een gitaar te komen, omdat ze die film hebben gezien.
Maar
en dat is natuurlijk
het,
wel fantastisch.
Eigenlijk is het leuker om deze film te zien, ook al is die van een paar jaar geleden, omdat in Buying the Band dan is de grote comeback al aanstaande. Dus dan gebeurt er iets in jouw film, dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Dan is de waarheid totaal ongeschonden, namelijk mannen met een groot verleden achter zich die nog lekker aan een gitaar staan te plukken.
Ja, en nog steeds wel heel goed kunnen spelen natuurlijk. Uiteindelijk, dat is niet weggegaan, zeg maar. Daar spenderen ze ook nog heel veel tijd aan. He, ze spelen ook de hele dag. Ik ken mensen die komen in de plug en die vertellen gewoon, ja, nee, dan kom ik thuis en dan ga ik even 2 uur spelen en dan even eten en dan ga ik nog een uur spelen. Zo zit hun leven dus wel in elkaar. Nou, dat vind ik ook fantastisch, dat je nog steeds zo'n passie hebt.
En ze spelen ook lekker ongeïnspireerd. Altijd dezelfde hitjes, altijd die bluesladder op en neer. En daarmee werd het ook een beetje West-Afrika. Het klinkt uiteindelijk hetzelfde. Als iemand gewoon aan zijn gitaar een beetje voor zich uit zit te plukken, dan is het gewoon alsof je Boubacar Traoré hoort of zo.
Ja.
Dat verschilt niet zoveel van wat ze hier doen.
Nou, dat zou heel leuk zijn. Maar het is ook uiteindelijk verschillen mensen volgens mij dus ook echt helemaal niet. Hangende mannen hier zijn hangende mannen in Afrika. Een man die zich verstopt achter een boom in Nigeria is hetzelfde als een Nederlandse politieman bij de grens die zijn inkt niet klaar heeft om de vingerafdruk te maken, zeg maar. Uiteindelijk
is dat maar net zo lullig.
Is het leven misschien gewoon best een beetje lullig. Ja, precies. En dat is ook wat het leven heel leuk maakt.
Maar dat vind ik een mooi beeld wat je nu schetst. Dat je eigenlijk precies dezelfde film in Amsterdam kan maken als in Afrika. Omdat op het niveau van de scène die jij zoekt alles ongeveer hetzelfde gaat. Het verhaal is heel anders en mensen staan in een hele andere positie. Maar de alledaagsheid is uiteindelijk hetzelfde.
Ja, als je die alledaagsheid kan vinden, dan heb je dus een film. Tenminste, dat vind ik. Dat is voor mij dan een film of zo.
Dan gaat het lopen, dan heb je iets.
Ja.
Je doet veel zelf. Ik bedoel, je kiest zelf je projecten uit. Je gaat zelf achter het geld aan. Soms lukt dat, soms niet. En als het niet lukt, dan begin je toch maar. Je doet zelf het camerawerk,
de research. Ja, ik werk ook wel vaak met een producent samen, hoor. Onderkomen heb ik ook met producent Rosanne Boersma gemaakt. En dat was toch wel weer heel fijn. Ik ben zelf begonnen en toen gelukkig kwam zij erbij. En daardoor krijg je dan wel meer, meer financiën uiteindelijk. Ja.
Maar uiteindelijk een heel zelfstandig leven. Iemand die het allemaal uit zichzelf moet halen.
Ja, ik zou nog veel meer willen doen als je wat meer mogelijkheden krijgt om vaker een project te realiseren, zeg maar. Ik ben nooit tekort aan ideeën, nee.
Ideeën zijn er wel, het is altijd de uitvoering en het geld en de mogelijkheden.
Ja,
waar
soms heb je projecten waar je jarenlang aan werkt en toch krijg je het maar niet van de grond. Of krijg je het niet gefinancierd. Dat is heel erg frustrerend. Dat is super jammer. Want had je allang verder kunnen gaan, zeg maar. Had je allang stappen verder kunnen maken. En dat is het enige wat echt frustrerend is aan het filmmaken.
Altijd maar dat wachten tot het eindelijk gaat lukken en tot het een keer kan. Ja. En dat soort dingen.
Ja, en dat wordt natuurlijk steeds moeilijker. Omdat er steeds minder plek komt voor documentaire. Het moet allemaal steeds commerciëler. Dus echt commerciëler op een soort platte manier ook wel vaak. Je moet meteen scoren, zeg maar. Dat is best jammer.
Je maakte een film over Argentinië. Over een van de verhalen in de nasleep van de dictatuur. Ja. En dat is een film die heel veel stof heeft doen opwaaien. Ook wel echt gezien is door veel mensen. Dat ging over de gedwongen adoptie van kinderen.
Ja.
Van zeg maar de dissidenten die verdwenen op allerlei manieren. Die werden vermoord of anderszins uit de weg geruimd. En die kinderen die werden gewoon toegewezen aan mensen die graag een adoptiekindje wilden.
Ja.
Soms vrienden van het regime, soms had het anders. Jij bent teruggegaan met dat soort kinderen naar hun oorsprong. Je bent de bureaucratie ingedoken, die verhalen gaan uitzoeken. Dat was een ontzettend indrukwekkend verhaal.
Ja, nou, ik had een vriendin en zij leefde in die tijd, gedurende de dictatuur in Argentinië. Zij kreeg een kind in de gevangenis, maar heeft haar kind wel mogen houden en heeft door een Belgische connectie of zo is ze naar Nederland kunnen komen. En van haar had ik dat onderwerp. Toen heb ik het bij de NPO of de NTR destijds neergelegd. Toen ook weer 4 jaar later pas heb ik het weer ingediend. Precies hetzelfde plan. En toen was er opeens wel ruimte voor. Maar zo lang moet je dus blijven broeden op je plannetjes. En het toch weer elke keer weer proberen. En toen hebben we die film kunnen maken. Natuurlijk, zij was een hele goede ingang in Argentinië. En ik had toen net een te vroeg geboren kind wat mee moest naar Argentinië. En natuurlijk dat hele onderwerp over die kinderen die geboren worden in de gevangenis weg zijn genomen. En ik zat daar ook weer met een kind. Heeft denk ik wel geholpen om zeg maar ook die film. Ja, of om mensen aan het praten te krijgen, zeg maar. Want ik was op dat moment ook heel kwetsbaar, zeg maar. En het is natuurlijk een heel kwetsbaar onderwerp. En
een van die mensen die je interviewt in die film, die komt erachter hoe het werkelijk in elkaar zit. Dat is hem nooit verteld. In plaats van dat alleen maar een schok is en alleen maar een negatief bericht, zegt hij: ik weet nu dat mijn moeder mij niet vrijwillig heeft afgestaan. En daarmee is een soort rust in mijn hele leven gekomen.
Ja.
Daarmee is een soort gevoel van verdriet dat ik altijd met me meedroeg. Hoe heeft ze dat nou kunnen doen, is nu weg.
Ja.
Daardoor heb ik een soort vrede gevonden.
Ja.
En dat was een ontzettend aangrijpend moment. Dat zo'n tragisch verhaal toch een geruststelling kan zijn voor iemand als die het hoort.
Ja, maar misschien is dat haar ook wel verteld. Volgens mij zegt Victoria dat, toch?
Ja.
En misschien is dat haar ook wel verteld, hoor. Dat haar moeder dus haar niet wilde of zo. Je weet nooit precies wat er verteld is door de adoptieouders. Hè? Je weet nooit precies wat die rol heeft. Wat voor rol ze hebben gespeeld in dat adopteren van zo'n kind. Dit waren best aardige mensen. Die toch, denk ik wel, heel goed wisten waar zij vandaan kwam.
Die dat wel
en
geweten
ja,
hebben.
Die dat zeker geweten moeten hebben. En ze zijn ook verplaatst van verhuisd toen ter tijd van een grote stad naar een klein dorpje. Niet voor niets allemaal, zeg maar, in die tijd. En het mooie van dat verhaal is eigenlijk had ik 2 jaar later nog een keer terug moeten gaan. Maar, want zij heeft haar broer gevonden op een gegeven moment weer. Via die moeders van Plaatje de Mayo, of eigenlijk de oma's van Plaatje de Mayo, die dus echt zoeken naar die adoptiekinderen, of die kinderen die geadopteerd zijn door mensen van het regime. En haar jongste zusje hadden ze nog niet gevonden. En die is in de gevangenis geboren, dat wisten ze. En die is in de ESMA geboren en die is dus geadopteerd geworden door het directeur van de ESMA toen. En 2 jaar later kwam dat dus naar voren. Maar dat meisje, wat dus toen denk ik 24 was of zo, wilde daar niets van weten. Dat is ook wat je hebt bij die kinderen. Die zijn dus opgegroeid in een bepaald gezin. Waar ze zich misschien niet helemaal thuis hebben gevoeld, maar ze hebben zich toch aan aangepast. En vervolgens horen ze dat ze eigenlijk uit een andere familie komen, maar willen dat ook niet. Weet je, dat is ook een enorme schok, zeg maar. Dus die familie, die 3 kinderen zijn in ieder geval weer bij elkaar. En dat is wel ook wel weer.
Maar dat lijkt me inderdaad, wat jij vertelt, een zeer, zeer moeilijke film om te maken. Zeker als je zelf net met een babytje daar rondloopt.
Ja, nou dat was denk ik juist goed, uiteindelijk. Omdat je toch, die Victoria had ook net een babytje. Weet je, het gaat allemaal over die baby's. En wat doe je met je kinderen? En hoe ga je met je kinderen om? En ja, en haar broer bijvoorbeeld was heel boos dat zijn ouders terug waren gegaan. Die waren gevlucht, die zaten in Italië en die zijn teruggegaan naar Argentinië toen ze dachten dat het kon. Dat was een valstrik. Want ze dachten weer van, oh, wij Montoneros, wij kunnen nu de macht dan weer terugpakken.
Uit Zwitserland.
En die hebben dus, ja, precies, uit Zwitserland was het. En vervolgens hebben ze dus hun kinderen in de waagschaal gesteld. En ja, dat is dus helemaal fout gelopen. Dus haar broer was nog altijd boos op die ouders, zeg maar. En nu schijnt er dus in Argentinië een hele andere ontwikkeling te zijn. Dat heb ik net gehoord. Dat dus de echte kinderen van de mensen die het regime hebben gesteund, dus ook vaak is een beweging op gang gekomen van, ja, hoe kan dat nou? Jij bent mijn vader, je hebt mij over mijn haar gestreken, maar je hebt iemand anders gemarteld, zeg maar. Dus ook die beweging is nu op gang aan het komen.
De wonden van de geschiedenis daar.
Ja.
De nieuwe film die is te zien op Movies That Matter in Den Haag, Onderkomen. Dankjewel en veel succes met alle volgende films. En ik wens je veel films en weinig bureaucratie. Jacqueline van Vught, dankjewel.
Dankjewel.
Zometeen meer in Nooit Meer Slapen. Twitter, @VPRO NMS. En Don Duins heeft een verhaal gemaakt bij de voorbije dag. En Hannes Walraven, een beroemde fotograaf die op 53-jarige leeftijd blind werd. Die hoort u ook zometeen.